Triathlon Praat. En het is een palindroom, aflevering 282. En we naderen nu echt wel een beetje die 300, hè, Hans?
Ja, maar ga je dat nu vanaf elke week zeggen? Dan is dat nog een heel eind te gaan, maar nee. Nog 17 stuks en dan zijn we zover. Dus,
ik blijf me gewoon een beetje verbaasd. Ik blijf me gewoon verbaasd over hoe snel dat gaat.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar.
Oké, Hans. Het waren wel sombere dagen. Want er zijn vervelende dingen gebeurd binnen de triathlonwereld. Mm-hmm. En dat die woorden doen eigenlijk geen recht aan hoe erg het is. Want er is een atleet overleden in Frankrijk bij een triathlon. Zwaar ongeluk, aangereden door een vrachtwagen. Er is een atleet, maar dat is eigenlijk al iets langer geleden, anderhalf week geleden, verlamd geraakt bij de Escape from Alcatraz triathlon. Hè, die natuurlijk gelijktijdig valt met die T100-wedstrijd van PTO. Ja, dat waren sombere berichten, Hans.
Ja, absoluut. Ik was er zelf ook niet goed van toen ik het nieuws las van de Alpsman. Ook omdat in België een redelijk populaire wedstrijd is. Er waren ook redelijk wat Belgen die ik goed ken, die daar deelnamen. Ook mensen die lieten weten van dat ze oké waren. Want in het begin werd er geen communicatie gevoerd over wie het precies ging. En ik geloof nu dat het over een Franse triatleet gaat van een jaar of 47. Maar goed, dat is ook niet helemaal duidelijk. Maar ja, het is een zwarte dag daar. En de wedstrijd is ook geannuleerd. En ik zag ook getuigenissen van atleten die in groep terugkeerden naar de wisselzone toen ze het nieuws te horen kregen. En die zeiden ook, er werd ook geen woord mee gesproken onder elkaar. Dat was echt in stilte dat iedereen daar op zijn eigen manier mee bezig was om terug te keren naar de wisselzone. Want ook dat legt zo'n wedstrijd maar eens stil. Ik vond het op zich wel een goede beslissing van de organisatie om het stil te leggen op dat moment.
Ik denk misschien eigenlijk wel het enige juiste, toch, Hans? Ik bedoel, er gebeurt zoiets ingrijpends. Het is, kijk, heel veel atleten zien dat natuurlijk ook op zo'n moment. Hè? Die rijden er langs of die horen het van andere atleten. Ja, en dan kun je natuurlijk heel moeilijk een feestje gaan houden bij bijvoorbeeld de finish. Hè? Ik bedoel, dat is eigenlijk niet te doen. Aan de andere kant, stilleggen, ook heel ingrijpend. En ook dat is niet makkelijk. Mm-hmm. Gelukkig hebben die ervaren organisaties natuurlijk daar wel een draaiboek voor klaar liggen. Maar ja, het zijn natuurlijk hele lastige keuzes. Wat doe je op zo'n moment? Feit is wel, iemand laat het leven. En dat is natuurlijk, dat is gewoon een gitzwarte dag. En,
ja. Dat is heel heftig. En dan het feit ook nog, want het gaat om de Alpsman, wat een van de extreme triathlons is. Een beetje te vergelijken met de Norseman. Ook bij de Alpsman springen ze van de boot het frisse water in het donker. Dat was nu in dit geval niet het geval, omdat het zwemmen al was afgelast door de slechte weersomstandigheden. De halve triathlon daar is wel gezwommen, die later op de dag startte. Die zaten dus ook tijdens het fietsen op het parcours toen de beslissing werd genomen om alle wedstrijden op zaterdag te annuleren. Zondag is er nog wel doorgegaan, de kwart- en de sprintafstand. Maar alles heel ingetogen, begreep ik. Ik zag ook mijn collega Jay Style, die daar speaker was, die nog een hommage heeft gemaakt aan de overleden atleet. Was ook nog wel mooi.
Denk je niet dat ze die wedstrijd ook hadden af moeten lasten, Hans?
Ik weet het niet. Weet je, iedereen is daar wel bij elkaar. En in de goede spirit en om dat te verwerken, kan dat soms wel helpen om het toch wel. Ja, ik vind dat een dubbele. Ik heb heel veel respect voor de organisatie dat ze zaterdag het stilgelegd hebben. Maar ik heb zelf ook al twee keer een wedstrijd meegemaakt waarin het gebeurde en waarin het wel moest doorgaan. En dat is ook een bijzonder vreemde. Maar langs de andere kant, als er zoveel volk op het parcours bezig is en die zijn ook bezig met hun eigen wedstrijd en die hebben daar een doel van gemaakt en dergelijke. Ja, dat is altijd een beetje een dubbel. Ik vind daar niet echt een antwoord direct op.
Nee, ik kan niet anders dan me daarbij aansluiten. Want dat is eigenlijk omschrijf je het volgens mij perfect zoals het is. En ik denk eigenlijk ook wel dat iedereen er misschien wel zo over denkt. Hè? Want ja, weet je, er gebeurt iets wat niemand wil. Het is verschrikkelijk. Aan de andere kant, het gaat ook gewoon dan wel toch weer door uiteindelijk. En misschien is dat ook maar goed ook. Als ik dan eventjes het bruggetje sla naar die andere gebeurtenis waar we het net al even kort in de intro over hadden. Kijk, daar ging het ook gewoon door. Maar dat is misschien wel het meest bizarre wat ik ooit in een triathlonwedstrijd heb gehoord. Want je hebt daar een situatie waarbij, ook van de boot wordt afgesprongen. In het ook toch al niet makkelijke water van San Francisco. En vervolgens springt er een van die atleten op een andere atleet. Heel ongelukkig, maar dat kan helaas gebeuren. Maar daarbij raakt degene die onderop lag verlamd. En wat gebeurt er, Hans, op die boot? De officials, althans, er stonden niet echt officials, maar mensen voor de organisatie, die riepen vooral tegen de atleten om gewoon door te springen en door te gaan.
Ja, ik weet
Dat
niet in
is.
hoeverre dat ze op die boot toen op de hoogte waren van wat er net gebeurd was. Want
Nou ja, er zijn verhalen van atleten die zeggen dat ze het zelf zagen gebeuren dat het foute boel was. En dat ze op dat moment door de organisatie min of meer het water ingeduwd werden. Dat zijn natuurlijk verhalen van, hè, dat zeggen zij, wij hebben dat niet gezien.
Nee,
Maar het zijn wel meerdere
inderdaad.
atleten die het zeggen. En
Ja,
dat is wel
inderdaad,
gek.
zag ik. Ook internationaal, hè, en bijvoorbeeld op Slowtwitch heel veel rond te doen. Met getuigenissen ook van atleten, ook in de lokale media. Want het is daar echt wel een groot verhaal geweest in de plaatselijke kranten. Ook daar denk ik dat er verschillende redenen kunnen zijn van waarom dat gebeurt. Omdat die boot ligt daar, die moet ook weer door. Er moet heel veel volk dat water in. Ik denk soms bij dit soort wedstrijden dan Escape from Alcatraz worden die niet een klein beetje het slachtoffer van hun eigen succes. Hè, dat het net allemaal wat te groot wordt en dat je daardoor ongelukken niet 100% kunt uitsluiten. Hè, want dit is gewoon een ongelukkig ongeval. Langs de andere kant zeiden atleten van ja, vroeger werd er wel gekeken en moest je wachten tot het water vrij was om te springen. Maar nu werd er echt wel druk achter gezet, blijkbaar bij veel atleten, om snel het water in te springen. Dat zal ook ongetwijfeld zijn reden gehad hebben waarom ze dat wouden. Misschien had dat te maken met de omstandigheden of met de watertemperatuur of met die boot of de stroming. Dat is moeilijk van op een afstand te zeggen.
Ja, maar kijk, Hans, een ongeluk kan natuurlijk gebeuren en dat zal ook in de toekomst blijven gebeuren. Bij verschillende, er gaat altijd een keer iets mis, hoe erg ook. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen dat zo'n ongeluk kan gebeuren of dat je er vervolgens heel apart mee omgaat, hè? Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat als er een atleet in het water verlamd ligt, met grote nood uit het water gehaald moet worden en naar het ziekenhuis wordt afgevoerd, dat je vervolgens de atleet op het dek. Nou ja, er waren gewoon verhalen van atleten die zeggen dat ze echt geduwd werden om naar dat water toe. Ja, dat is wel gek, toch?
Ja, dat is inderdaad bizar. Dat is inderdaad bizar. Maar ik zeg het, ja, dat hebben we niet met eigen ogen gezien. En dan ben je afhankelijk van wat Amerikaanse getuigenissen. Dit is dus alleszins een zeer vreemde.
Ja.
Laten we het daar zeker op houden.
Oké, nou laten we de sfeer erin houden, Hans. Dan gaan we gewoon door met een verhaal wat ook zeer vreemd is, maar wel van een heel ander kaliber. Maar er was veel over te doen. De PTO-ranking.
Oh ja,
Die.
ja, ja. Voor we daar naartoe gaan, ik wou nog wel even terug naar die Alpsman gaan.
Ja.
Want ik heb ook nog over en weer berichten zitten sturen met Belgische atleten die daar waren. En ik heb er ook een kritische noot in ons artikel aan gewijd over het niet volledig verkeersvrij zijn van het parcours. Wat in Frankrijk redelijk standaard is. Er wordt ook in elke briefing op benadrukt van dat je de code van de weg moet volgen. En je mag niet over de middellijn gaan en niet op de linkerkant. En we kennen absoluut de omstandigheden van het ongeval niet, maar ik denk daar wel van, is dit misschien wel het ongeval te veel of het incident te veel voor Franse triathlons om daar toch eens wat kritischer naar te gaan kijken. Alleen zag ik ook in de reacties ook van Franse atleten in de Franse media, die zoiets hadden van ja, als je alle wegen moet gaan afsluiten, dan is er geen Alpsman meer, want dan dat kunnen ze zich niet veroorloven. Zelfs Ironman het in Nice niet kan. Hè? Remember die beelden van die auto daar in de bocht met
Ja.
Anne Haug was het, geloof ik, vorig jaar. Ja, weet je, als zelfs bij een WK Ironman het niet kan, dan denk ik dat dat nog een hele lastige discussie wordt in Frankrijk. Maar ik zat wel bij mezelf te denken, want wij vloeken ook wel eens. Want in Vlaanderen zitten we met redelijk strenge regels qua afsluiten van het parcours. In Oudenaarde is het nu zelfs zover dat de nieuwe politiecommissaris daar heel strikt is en die zei van het parcours moet volledig afgesloten zijn. En dat betekent dus dat het parcours zwaar moet ingekort worden, dat er geen enkele auto door mag. Dus ook niet oversteken terwijl de wedstrijd bezig is, dat soort zaken. En dan denk ik, ah, overdrijven ze niet een beetje? Maar dan na dit weekend, dan dacht ik wel weer van, ja, weet je, safety first, hè?
Ja, en ik denk wel dat je eigenlijk toch wel een simpele conclusie moet trekken, juist des te meer naar dit soort verhalen. Kijk, het kan allemaal duur zijn en onbetaalbaar, maar misschien zou je dan ook wel moeten zeggen, oké, dan is het blijkbaar niet mogelijk om een wedstrijd te organiseren, want je kunt ook gewoon niet echt verwachten dat atleten 100% opletten of even scherp zijn als normaal, hè? Want die zitten in de wedstrijd, die zitten vol adrenaline, je neemt, of je het nou leuk vindt of niet, altijd een beetje meer extra in een wedstrijd dan met een training of gewoon in het dagelijks leven, zeg maar. En tuurlijk, daar kan je ook het een en ander over zeggen en van vinden. Maar een wedstrijd met verkeer op parcours, het is gewoon nooit veilig. Ook al ben je hiervan op de hoogte voor de start. Hè, het wordt echt wel in Frankrijk medegedeeld van let op, het parcours is niet helemaal verkeersvrij. Maar veilig is het gewoon niet. En
Ja, ja
ja.
ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Die waren bij ons redelijk viraal aan het gaan. Dat was blijkbaar maandag in de Dauphiné Libéré, waar de kopgroep
Ja.
bijna onderuit werd geveegd door een auto die van een oprit kwam gereden. En je ziet die renners ook in dat filmpje teken doen die auto van, hey, idioot, pas op. Maar dus, ja, het kan echt in een klein hoekje zitten. Hè? Ook al is je parcours afgesloten voor verkeer, als iemand dan denkt van, ja, maar ik ga toch met mijn auto weg. Ja, het is en blijft supergevaarlijk tegenwoordig.
Ja, oké, Hans. Nou, iets wat dus ook gevaarlijk is, is punten maken voor de PTO-ranking. Want ja, dat gaat niet helemaal goed. Er is in ieder geval veel kritiek. En ik begrijp het wel, Hans. Want we hebben natuurlijk vaker onze vraagtekens gezet bij hoe rankings gemaakt worden. Ik denk dat wij het allebei met elkaar eens zijn dat rankings, ja, het is altijd iets lastigs, hè? Want het zou objectief moeten zijn, maar er zit altijd een zweem van subjectiviteit in. Maar als je een situatie hebt waarbij Laura Philipp Europees kampioen wordt in de snelste Ironman-tijd ooit, met een Kate Waf, met een Cat Matthews daar kort achter, ook in een van de snelste tijden, en dan in hetzelfde weekend een T100-wedstrijd hebt met Kate Waf, die derde wordt op nou, toch wel forse achterstand van de winnares, en die dan meer punten krijgt.
Ja, sterker nog,
Ja.
de vierde en de vijfde die ook meer punten kregen dan
Ja.
Cat Matthews. Ja, weet je, het zou eigenlijk niet mogen, maar je snapt wel, ik bedoel, T100 is de hoogst gequoteerde wedstrijden, hè, want je hebt wat is het allemaal, Diamond en Platinum en Gold en Silver niveau van de PTO. En natuurlijk is Platinum niveau het allerhoogste, of Diamond, dus ik weet zelfs niet meer welke van de twee, maar dat is enkel en alleen voorbehouden voor de T100 wedstrijden. En dan passen ze ook nog eens een strength of field toe. Nou ja, met de zogezegd 20 sterkste vrouwen van het moment in de PTO, dan zou dat dus ook redelijk een hoge factor moeten zijn. Maar als je vervolgens een Laura Philippe hebt, die wereldkampioen is, die bijna aan het wereldrecord raakt van Anne Haug en in 8:03 een European Continental Championship van Ironman wint in Hamburg. Ja, dan verwacht je eigenlijk dat daar toch nog een pak meer punten mee te verdienen zijn. Dus dat is echt wel, ik vind het een inderdaad, het toont eigenlijk aan in hoeverre die PTO World Ranking wat het waard is, zeg maar.
Nou ja, je moet gewoon geen world ranking noemen, je moet het gewoon een PTO ranking noemen
Ja,
dan, toch?
in principe wel. In principe wel. Het is, wij van WC1 traden WC1 aan, dat.
Ja. Ik heb contact gehad met Laura Philipp hierover, want ze sloeg aan op het artikel wat ik schreef. En ze zei, nou ja, ze was eigenlijk heel dankbaar voor het nou ja, inzichtelijk maken van deze situatie. Daar kwam het kort op neer, want ze zegt, ja, dit is wel een verhaal wat naar buiten moet. Ze heeft het ook gedeeld. Kijk, ik snap ook echt wel dat je als PTO je eigen wedstrijden voortrekt. Weet je, dat is ook gewoon je goed recht, hè? Ik bedoel, je organiseert zelf wedstrijden, je pompt er veel geld in, dan verdien je daar ook je eigen credits voor. Alleen je moet gewoon niet naar een situatie toe gaan waarbij je spreekt van een world ranking en de ranking die dan zou moeten aantonen welke atleten het best presteren, et cetera. Maar dat je dan, omdat het een andere wedstrijd is van een ander merk, dat je dan ineens minder punten krijgt. En ik heb ook nog heel eventjes kort met Thorsten Radder gesproken, die natuurlijk eigenlijk het rekenwonder achter die PTO-ranking is. En die gaf nou ja, een beetje off the record aan dat hij zelf ook niet helemaal begreep hoe het kan dat een Laura Philipp met deze prestatie minder scoort dan een Kate Waf in San Francisco. Dus dat toont wel aan dat ze er bij de PTO ook gewoon niet helemaal achter zijn. Of ze staan er ook niet helemaal achter wat dat betreft.
Ja, ik vond het ook een heel erg vreemde. Langs de andere kant moet ik ook wel zeggen dat we er zelf ook wel een beetje schuldig aan zijn. Want als Maarten van Riel en Jelle Geens op 1 en 2 staan, dan brengen we dan natuurlijk ook een uitgebreid hoezee-hoezaa stukje over.
Maar dan zeg je
Maar
niet dat
we.
het per se de beste atleet van de wereld
Nee,
is.
voilà. Maar het is wel de PTO World Ranking, dus we brengen dat dan wel als zijnde. Ze staan 1 in de
Ja.
wereldrangschikking. Eigenlijk zou er. Ja, maar het is zo moeilijk ook, hè, op het gebied van triathlon met de verschillende afstanden en de verschillende disciplines. Want eigenlijk zou dit iets moeten zijn wat onder World Triathlon hangt. En dat zij dan als wereldorgaan eigenlijk een ranking bijhouden. Maar goed, ja, bijvoorbeeld de WTA of de ATP in tennis, dat is maar één sport als tennis, weet je. Dus, die hebben wel een echte wereldranking. Ook niet altijd even gemakkelijk om te volgen, overigens. Want je moet dan. Dat wordt heel vaak vergeleken met wat je het jaar voordien hebt gedaan. Ik geloof dat nu ook wel in de T1, of de PTO wereldranking het geval is. Maar nee, het zou wat objectiever mogen, inderdaad, Tim.
Ja,
Ik
maar
denk dat daar iedereen over eens is.
het is ook wel, want kijk, er zijn ook mensen die dan argumenten hebben van het is toch allemaal duidelijk hoe de ranking werkt. En tuurlijk, enerzijds is het ook wel zo, het is allemaal inzichtelijk hoe het werkt. Maar we moeten ook niet ontkennen dat als je echt eens goed gaat kijken naar hoe de berekeningen nou precies gemaakt worden. Nou ja, Hans, je moet nog net geen Einstein zijn. Het is serieus echt een ingewikkelde formule. En ja, in hoeverre is het dan daadwerkelijk inzichtelijk, hè? Want ik vind het toch best wel ingewikkelde materie, eerlijk gezegd.
Ja, nee, maar dat klopt ook. En als het dat voor ons al is, wat moet het dan zijn voor een triatlonleek die het dan
Nou,
van op een meer afstand volgt? Dus,
ja, dat gezegd hebben Hans, er werd ook gewoon lekker gereisd dit weekend. En ja, ik moet zeggen, misschien wel de verrassing van dit weekend, want ik had het niet per se verwacht. Sam Long.
yo, yo, yo.
Ironman 70,3 Eagleman. Yo, 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 inderdaad. Hij wint hem. Na zijn overwinning natuurlijk van 2, 3 weekjes geleden bij 70,3 Chattanooga. En hij was toch wel weer ja, lekker op dreef, hè? Want ik bedoel, hij maakte veel goed op de fiets en met het lopen.
Ja, klopt. Hij had meer dan 4,5 minuten achterstand op de snelste zwemmers. En dan denk je op zo'n halve, dat is te veel. Dan gaat hij wel op een gegeven moment tot die constatering komen dat er niet zo heel groot verschil is met de T100. Maar nee, deze keer wel vooraan komen opduiken. Het duurde wel lang voordat hij helemaal vooraan zat. En dan gewoon sterk gelopen en de winst gepakt. En eigenlijk wel moeten doorlopen, want op zich waren de verschillen ook niet super grote, Tim. Dus,
Nee, het waren echt, ik moet zeggen, het was echt een prachtige wedstrijd. En kijk, je had op een gegeven moment de situatie waarbij die samen met Trevor Foley, nou ja, eigenlijk zij aan zee, zij liep, kilometers lang, in een, nou ja, het was gewoon echt een nagelbijtende finale. Ik bedoel, het was echt spannend tot het slot. En uiteindelijk, wat is het verschil? 27 seconden, dus nog geen halve minuut. En ook Kallin, hè, die er nog dicht achter zit, daar weer een klein minuutje achter. Ja, het was wat dat betreft echt een heerlijke wedstrijd. Ik moet wel zeggen, Eagleman werd natuurlijk al groots aangekondigd, hè. Sterk startveld. Vooral bij de mannen was wel echt spectaculair, de mannen die daar aan de start stonden. Als je daar misschien nog de Noor aan toe had gevoegd, had je eigenlijk een wereldkampioenschapwaardig veld.
Nou, ik weet niet, geen Maarten van Riel, geen Jelle Geens, dat is toch geen WK-waardig veld?
Nee,
Sorry,
dat is waar.
ook geen Nederlanders, hè, dus
Nee, dat is ook waar. Maar goed, het
ja.
was echt wel mooi.
Maar
En,
toch, want daarop verder gaan, die Matthew Collins, die derde wordt in een Ironman Pro Series race. En die tot vorig jaar is hij een keer negende geworden in een 70,3. Maar voor de rest heeft hij eigenlijk, want het is zijn tweede profjaar, nog nooit ergens een echt resultaat laten zien. Het is zijn eerste podium. En dan in dit veld. Ja, ik was aangenaam verrast. Ik ben moeten gaan zoeken. Ik ben daar eerlijk in. Het was niet meteen de meest bekende naam. Dus ik dacht, hè, Matthew Collins? Wie is dat? En als je dan kijkt van welke mannen hij achter zich laat, ja, het was wel knap. Dus weer eentje om in de gaten te houden.
ja, wat vond je eigenlijk knapper, Hans? De overwinning van Sam Long of toch van Lucy Charles?
Goh, die van Sam Long was, moet ik het zeggen, verrassender, omdat je minder verwacht, ik zal het zo zeggen. Terwijl Lucy Charles Barkley wisten we eigenlijk wel van, als hij aan de start komt, die gaat een serieuze kans maken. Ik moet eigenlijk zeggen eigenlijk, als ik er eentje moet uitpikken, is het niet een van die twee, maar is het wel de dame die tweede werd. En die eindelijk weer terug op niveau kwam, Chelsea Sodaro, die echt een goede wedstrijd neerzette en op zich ook nog wel dicht bij Lucy Charles is gekomen, want je ziet Lucy aan kop gaan in het zwemmen. Deze keer overigens niet alleen, dat was wel opvallend. Want ze had een Amerikaanse ex-topzwemster mee, Margarita Ryan. Die ben ik ook even gaan opzoeken, want dat was ook een naam die me niet zo heel veel zei. Doet nog niet zo lang aan triathlon, maar was wel een topzwemster vroeger, maar dan vooral in rugslag. Dus dat vond ik eigenlijk wel een opvallende.
Oké.
Maar die kan blijkbaar ook keigoed kraal. Dus die ging vlot mee met of vlot, ja, die ging mee met Lucie Charles Barkley. Ik weet niet in hoeverre je dat vlot kan noemen. Maar dan is ze op de fiets weggereden en had ze een flinke voorsprong. En dan is Chelsea Sodaro toch nog wel wat dichterbij gekomen. En ja, ik had de indruk dat het voor Chelsea een ik denk dat hij super content was met de tweede plaats. En eindelijk de bevestiging dat ze terug is na toch wel een moeilijke periode die ze gehad heeft. Dus ik vond eigenlijk van de 70.3 Ironman Eagleman, vond ik dat wel het opvallendste verhaal.
Ik dacht, ze pakt hem hoor. Dacht je dat niet?
Daar zat ik ook wel een beetje op te hopen, maar ik denk dat daar ook weer de ervaring van Lucy Charles komt bovendrijven. En ik denk dat die haar wedstrijd wel goed ingedeeld heeft om dat te vermijden, dat ze op het einde nog helemaal erdoorheen zou zakken. Dus, want ze liep wel op een redelijk vlak tempo ook wel, Lucy Charles. Dus het is niet dat ze in één keer veel tijd begon te verliezen, maar Chelsea Sodaro was gewoon heel strak aan het lopen. En dat begon er zo terug een klein beetje uit te zien als Chelsea Sodaro die in, wat was dat, 2019 wereldkampioen werd.
Ja,
is dat zo lang geleden? Dat vraag ik me nu eigenlijk af. Dat lijkt mij recenter, maar...
Ja, ik ga het even googlen. Even kijken, Chelsea Sodaro... 2022.
2022, zie je. Ja. Ik was in twijfel of was het nu net voor of net na de COVID-periode, maar dan was het inderdaad 2022.
Midden erin?
Ja.
Oké, Hans, het waren mooie wedstrijden. Het was een mooie wedstrijd in ieder geval. Er wordt veel gereisd door de atleten, want we zitten midden in het seizoen. En dan, dan gooien we er even een advertentietje in, Hans. Want met dat reizen is het natuurlijk wel handig als je fit en fruitig bent. En wat je daarbij kan helpen is natuurlijk AG1's. Ik zou bijna willen zeggen onze vrienden van AG1's. Want ze timmeren nog steeds lekker aan de weg. En we hebben ook deze maand weer een hele mooie deal voor onze luisteraars. Want kijk, wat nou mooi is, als je AG1's bestelt, en doe het vooral niet als je er geen interesse in hebt, maar ik moet zeggen, ik heb er best een goed gevoel bij als ik het gebruik. Het helpt me echt wel qua immuniteit, heb ik het gevoel, en het geeft me ook echt wel wat energie. Reispakketjes hebben ze. Dus voor €69 krijg je maar liefst 5 travel packs en nog wat vitamine D3 en K2. En daarbij komt ook gewoon nog het standaard welkomstpakket. Maar dat is wel handig, hè, Hans, want dan kun je het eigenlijk gewoon heel makkelijk meenemen als je, zeg een korte week of een lang weekend op reis gaat rond een wedstrijd. En dan kun je ook rond die wedstrijd gewoon lekker je AG1's iedere dag even innemen. En het is wel handig, want je bent er zo klaar mee, Hans. Het is echt, je neemt één keer per dag en je bent klaar.
Ja, en ideaal, want dan moet je niet daar ter plekke nog op zoek naar alternatieven voor de voeding die je normaal gezien thuis neemt en zo. Dus dat scheelt ook wel weer, volgens mij.
Ja, ik moet zeggen, ik heb het vaker gezegd. Wat mij vooral heel erg aanspreekt aan AG1's is dat het mij wel helpt met het voorkomen van cravings. En zeker als je, kijk, op reis bent, dat zal jij ook herkennen, Hans.
Mm-hmm.
Je bent toch sneller geneigd even snel iets ongezonds te pakken of even snel een makkelijke hap. En dan vind ik het wel echt top als je dit bij de hand hebt. Omdat je gewoon, je krijgt je vitamine binnen, je krijgt je mineralen binnen. En je bent gelijk verzadigd. Dus je hebt ook niet zoiets van, ik moet nog even iets eten. Dus ja, wat mij betreft het ideale tussendoortje voor je dag. Om je dag lekker sportief en energierijk te beginnen. Check de link in onze... Ja, sorry?
Dat wil ik wel zeggen. Niet vergeten van dan na je wedstrijd wel die craving te vervullen. En een lekkere vetaap te nemen.
Ja, dan mag je wel een lekkere pizza, toch?
Ja, absoluut.
All right. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, check eventjes de link in de show notes onder deze aflevering. En dan kun je gebruik maken van het triathlon deal kortingsactie. En je vindt daar eigenlijk alle info die je nodig hebt.
Ja. Ik hoorde er eigenlijk nog even op aanvullen. Want ik zag op social media onlangs, want je had dat artikel gepost over dat ook wel flink wat internationale pro's AG1 gebruiken. En daar kwamen wel reacties op van, zij zijn adverteerder bij jullie en leuk artikel zo, lekker objectief. Maar toch ook wel even meegeven aan de mensen dat partners zoals een AG1 en anderen ons in staat stellen om het nieuws wekelijks voor jullie te brengen en wekelijks een podcast te brengen. En laat het dan ook nog eens een goed product zijn, wat we dan, en zeker Tim, weer heel objectief ook bespreekt en beschouwt als zelf gebruiker. Hè?
Ja, nou ja, maar dat is het toch, Hans. Want ik bedoel, we zeggen er ook gewoon bij, als je er geen interesse in hebt, neem het vooral niet. Hè? Ik bedoel, we verplichten mensen echt niet om het te nemen. En ik spreek gewoon puur uit eigen ervaring. Kijk, dat is hetzelfde als we samenwerken met Canyon. Ik zal nooit tegen iemand zeggen, als diegene op een Kadex rijdt of wat voor fiets dan ook, doe het niet. Hè? Maak gewoon vooral lekker je eigen keuze. En Maar ja, ik denk wel dat we daarin een beetje advies kunnen geven over de producten die wij goed vinden. En als we iets niet goed vinden, dan hoor je het zeker ook van ons.
Ja,
en ik denk dat het goed is om dat even te zeggen. Over Canyon gesproken, Hans, dan gaan we gewoon even lekker door natuurlijk. Nee, geen partner, geen sponsorpraat, maar ik ben afgelopen week wel bij een hele toffe opening van ze geweest. Gaan we het even kort dan over hebben. Want ze werken nu samen met een Amsterdamse fietswinkel Concours. En ze hebben daar een eerste Experience Partner locatie geopend in Amsterdam. En ik was erbij. Het was echt tof. Allemaal fietsliefhebbers. Een klein beetje minder triatleten. Vooral fietsers. Nou, leuke ronde gefietst met elkaar. Maar voor de mensen die een Canyon hebben of een Canyon overwegen, ga echt daar eens even langs. Want het zit in het centrum van Amsterdam. En je hebt dus de unieke mogelijkheid om niet alleen Canyons te bekijken, waaronder ook een Speedmax. Maar je kunt ook testritten doen. En dat is zeker voor Canyon natuurlijk heel uniek. Want Canyon bestel je normaal eigenlijk online en krijg je thuisgestuurd. Zet jezelf in elkaar en dan heb je een hele toffe fiets. Maar als je toch even wat inspiratie op wilt doen of even wat kennis wil inwinnen, ja, dan is dit wel een hele unieke kans, denk ik. En zeker in Nederland. Hans, dan gaan we weer even verder over de grens. Want jullie hadden Belgisch succes met Joran Driessen.
Ja, ja.
Vijfde, 70.3 Ironman Warschau. Mm-hmm. Nou, dat is toch wel een topprestatie, hè?
Ja, weer goed gedaan, hè. Krijgau zesde, Warschau vijfde. Dus hij zit in de goede flow. Ook nog even met hem contact gehad. En hij was ook wel super content met de vorm. Op zich is hij sterk bezig. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dit was niet het allersterkste veld, maar er zaten wel een paar straffe namen die Joran achter zich gelaten heeft. En hij heeft gewoon weer, net zoals in Krijgau, gewoon een hele constante wedstrijd gedaan, waarin en zwemmen en fietsen en lopen er goed uitzag. Dus best wel knap. Een meer dan terechte vijfde plaats voor hem. Mooie winnaar ook daar een Belgisch linkje, want Alessio Crociani is ambassadeur van Peaks wetsuits, wat niet in België gefabriceerd wordt, maar wel een Belgisch merk is van Blue Glow Sports. Die heeft zijn eerste 70.3 gewonnen. Die won Challenge Cincinnatico een paar weken geleden. Dat was zijn debuut op de halve triathlon. Nu zijn tweede halve triathlon en meteen winst op de 70.3. En dat was wel overigens een beetje een bizarre, want ik was die wedstrijd aan het volgen. En dan zag ik Crociani wel, en dan zag ik Crociani niet. En dan zag ik Crociani uiteindelijk wel winnen. Maar die heeft gezwommen, gefietst, gelopen, gefietst, gelopen. En zoiets in de app van Ironman, Tim.
Oké, apart verhaal.
ja. Nee, maar de timing-app die deed het niet goed. Die heeft volgens mij gewoon een stukje van het parcours op het fietsen aanzien als lopen. En dus daarom hadden een aantal mensen die vooraan zaten hadden geen volledige fietstijd. Want ik was de tijden per atleet wat aan het bekijken. En ik zag in één keer, ik denk, dit kan nooit 90 kilometer geweest zijn. Want die heeft, 72 minuten gefietst. Dus ik zei, dat kan niet.
Maar de reden dat ik dat zo zei, want dat was een beetje sarcastisch. Want ik pak heel eventjes mijn artikel erbij, hoe ik het letterlijk heb opgeschreven. Want ik weet niet of het jou ook is opgevallen dat de eindklassering een paar keer is aangepast, hè, gedurende de dag. En even kijken, want de timing daar was echt om te janken. Ja. En wij hebben er gewoon uiteindelijk dan zelfs bijgezet. Bovenstaande resultaten staan op het moment van schrijven in de Ironman app. Deze app lijkt echter de hele wedstrijd opvallend onbetrouwbaar, dus het zou kunnen dat de uitslagen op een later moment nog aangepast worden. Mm-hmm. Ja, dit was wel een beetje terug naar de jaren 90, Hans. Ja,
het was even een moeilijk. En ik zag het ook, want ik zag op een gegeven moment zag ik Crociani op 1 staan. En ik was dus aan mijn artikel bezig. En dan ging ik terug naar de uitslag en dan vond ik Crociani ook niet meer. En dan dacht ik van, wat is dit allemaal? Dus het was niet gemakkelijk inderdaad.
Ja, het was heel suf, want ik heb die wedstrijd zelf helemaal niet gevolgd. En ik kreeg dus op een gegeven moment een appje van degene die het schreef. En die zei ook van, kun jij eens kijken, van ligt het nou aan mij? En ik zat in die app te kijken en ik werd er ook niks wijzer van. Want het ging alle kanten op. Het ging, nou ja, wat je zegt, die winnaar die ontbrak op een gegeven moment bij bijna alle timingpunten. Ik weet ook niet, weet jij wat de oorzaak daarvan was? Was het slecht weer of zo? Of geen idee?
Nee, want Joran die zei me wel, want ik had ook eerst geschreven dat het regenachtig was, afgaand op de foto's die ik zag. Maar het heeft hard geregend voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Maar tijdens de wedstrijd zelf was het redelijk, want het was niet echt goed weer, maar het was redelijk droog. Dus daar kan dat denk ik niet aan gelegen hebben. Ja, ik weet niet, misschien hebben ze problemen gehad of passeren het fietsparcours net naast het loopparcours, dat weet ik niet. Dat kan ik van hieruit niet meteen zien. zien. Dus,
Oké, nou ja, het kan ook gebeuren af en toe, toch? Zo simpel is het ook.
Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Je kan daar pech mee hebben, maar het was niet gemakkelijk om dan verslag uit te brengen van die wedstrijd. Gelukkig was dat wel het geval, want dat kon ik wel op de live mee volgen, want ik was er zelf deze keer niet. Maar op de Citadel in Namen was het de Exera Belgium.
Ja?
Met overigens hoe moet ik het zeggen? Een vreemd verschijnsel is dat dat geen World Cup wedstrijd meer is voor Xterra. En dat heeft dus blijkbaar wel wat gevolgen, dat gewoon alle grote toppers hun kat sturen. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer. Sébastien Carabij heeft hem gewonnen, maar als je kijkt naar de mannen waar hij meestal mee in competitie is voor een top 10 plaats op de Xterra Wereldbeker, ja, dan was dit eigenlijk wel een veld waarvan je zegt, ja, hier zaten nog een paar goede mannen in en zeker heel veel goede Belgen, maar het is niet het externe veld van wat we hadden toen het Europees kampioenschap was, bijvoorbeeld. Dus dat is wel een beetje jammer, vind ik. Dat het,
ja. Weet je wat ik misschien een beetje een lastige vraag hoor, maar ik vraag me bij externe vaker af, hoe kan het toch dat er zo weinig media eigenlijk aandacht besteden aan die externe wedstrijden? Want, nou ja, je kunt kijken waar je wil, maar je komt eigenlijk nergens verslagen tegen. Wij plaatsen af en toe inderdaad een externe verslag, maar dan is het eigenlijk altijd alleen als de Nederlanders of Belgen aan de start staan. Maar qua organisatie, ze zenden persberichten uit voor en na de wedstrijden. Nou, je computer loopt er bijna van vast, zo lang zijn ze. Maar toch pakt niemand het op. Heb je enig idee hoe dat kan?
Goh, ik denk dat net niet genoeg aanspreekt. En,
want er zijn toch wel grote namen die er vaak
aan. Het is mooi om te zien, hè? En ze volgen het mountainbiken, dus ze hebben ook hun, hoe noem je dat nu weer, de kortere wedstrijdjes.
Ja, die extra short track.
De short track, ja, voilà, dat was het woord wat ik zocht. Dus een navolging van mountainbike World Cups, wat het nog wat spectaculairder maakt allemaal. Misschien heeft het ermee te maken, want waar het wel natuurlijk grotendeels wordt opgepikt, is in Frankrijk. Omdat eigenlijk heb je bijna elke wedstrijd minstens één of twee Fransen en vaker wel dan niet drie Fransen op het podium staan. En misschien is dat ook meteen een probleem van de Xterra World Cup, is dat andere naties wat minder geïnteresseerd zijn. Die denken, oh, daar heb je dat Franse cross-triathlon verhaal weer.
Hoe was het dit weekend bij jullie dan? Ik bedoel, het was in België, Belgische winnaar.
Ja.
Staat het dan ergens in de media of niet?
Ja, wel in de Franstalige media. Omdat Sébastien Carabij voor de eerste keer heeft gewonnen in Namen. Heeft er al meer mee gedaan, maar dit was wel eentje waar hij echt op gebrand zat. Heeft er hard voor moeten werken, want had zoals altijd grote achterstand met het zwemmen. Maar het parcours in Namen, en zeker met het slechte weer, dat is zo technisch en zo lastig, dat je daar als goede mountainbiker het verschil kan maken. Maar Carabij is wel een naam met wat weerklank. En zeker in Wallonië merk je ook dat er veel meer aandacht is in de kranten en op tv en op de regionale tv ook voor sporten zoals de Xterra, maar ook voor trailruns, waar dan Carabij ook weer voor bekend staat. Dus hij wordt aan Franstalige kant in België wel goed opgepikt. En natuurlijk ja, Frankrijk ook, omdat je met Ducreux had je een Française die de winst pakte bij de dames. Dus dan zie je wel dat het vooral in het Frans te doen is, maar de andere triathlonmedia die hoorde je er nauwelijks over, inderdaad.
Ja, nou, hetzelfde geldt ook een beetje voor Europe Triathlon Cups, want we kunnen er niet omheen. Die worden, zeker als je naar de internationale media kijkt, ja, toch echt wel een klein stukje minder interessant. En dat is natuurlijk ook het gevaar van heel veel grote wedstrijden in een jaar hebben. Hè. Je hebt natuurlijk de T100, je hebt de Ironmans, je hebt de Challenges, je hebt de World Triathlon Cups, de WTCS. Ja, dan drijft de Europe Triathlon Cup natuurlijk een klein beetje naar de achtergrond. Toch was er ook dit weekend wel weer een hele mooie prestatie vanuit België gezien.
Ja,
Joris Baslee, vijfde.
Ja.
In Polen. En ik zeg maar Polen, want ik heb geen idee hoe je die naam uitspreekt.
Rzeszow.
Rzeszow, ja.
Ik denk dat je gewoon Rzeszow of zoiets moet zeggen. Ik denk dat de Polen het ook niet de R en de Z achter elkaar
hebben. Die weet het zelf niet eens, joh. Hè?
ik weet het niet.
Maar inderdaad, ik denk dat het zoiets zal zijn. Maar super toch, Hans? Ik bedoel, mooie prestatie ook.
Het is een knappe prestatie met een dubbel kantje. Want Joris liep de tweede looptijd. En hij zat er net niet bij na het zwemmen. Hij zei, het was een heel turbulent zwemonderdeel. De eerste 300 meter is er echt wel geknokt. En heeft dat gevecht wat verloren, is dan wel terug naar voren kunnen zwemmen. Maar kon net niet goed genoeg mee aansluiten. En heeft dan de kopgroep moeten laten gaan. En als je dan ziet naar de looptijden van de mannen in de kopgroep, ja, hij had daar altijd op het podium gestaan.
Ja.
Mogelijk heeft hij ook sneller gelopen, omdat hij net wat gepikeerd was, dat in de groep waar hij zat er geen samenwerking was en dat ze het gat niet dicht kregen. Maar met de vorm die hij te pakken heeft, dus ik denk, hij was enerzijds tevreden met die, wat was het nu, vierde of vijfde? Moet ik even kijken, ik heb geschreven
Hij
in.
was vierde in Kiels en vijfde in Rajov.
Vijfde, ja, voilà, ja. Hij was daar wel tevreden mee, maar langs de andere kant las je toch ook wel wat teleurstellingen, wat onvrede met het feit van dat hij die kopgroep had gemist en hier had dus een podium in gezeten. Maar ik denk het allerbelangrijkste in het hele verhaal is dat Joris Bassele zijn planning mag gaan aanpassen, sterker nog, moet gaan aanpassen. En hij heeft gezegd van, daar kom ik later op terug, maar met de resultaten van de laatste tijd, ja, dan gaat hij, hoe zei het weer, the race calendar now changed a lot due to unexpected good results. Dat is wel mooi als je dat kan schrijven. Ik zag dat hij er nog op staat voor Holte. De Europe Cup. Maar dan zie ik niet direct verdere Europe Cups voor hem staan. Dus ik denk dat Joris Bassele misschien wel eens een niveautje hoger gaat proberen. En dat zou wel mooi zijn. Ik weet niet of dat we dan al mogen gaan dromen van WTCS-niveau. Maar ik wil hem ook wel eens een paar World Cups met deze conditie zien doen. En eens kijken waar hij uitkomt. Want hij gaf ook aan, hij is enorm gestegen op de wereldranglijst van World Triathlon dan. Hij staat nu ergens rond de 140ste plaats of zoiets. Ja, en dan kan je toch als triatleet een klein beetje beginnen dromen. LA is nog ver, hè? Maar dan zit je al ja, de helft verwijderd van de Olympische plaatsen, zeg maar.
Ja, nou, dat zou mooi zijn. Hans, denk je dat er ooit nog mooie weer komt in Nederland en België, of blijft het steeds zo slecht?
Bij ons voorspellen ze voor deze week alleszins goed weer. Ik
Ja.
hoop er ook op, want ik wil wat extra fietskilometers buiten gaan maken. Ik ben nog gaan lopen overigens. Ja, en dan klinkt het ook weer heel erg commercieel, zonder reclame voor iets te willen maken. Maar ik moest nog mijn nieuwe Scott loopschoenen gaan uittesten. Die zijn met een nieuw model gekomen, de Scott Pursuit Gravel. En die heb ik dit weekend uitgetest in de Ardennen. En ik was direct wel onder de indruk. Super fun, want het ging eigenlijk super goed. Want ik heb de Scott Wright Pursuit 2.0 getest. Een heel comfortabele schoen, maar daar ben ik daar wel mee gevallen. Heb ik mijn enkel omgeslagen. En dat is een heel comfortabele, goed zittende schoen. Alleen die biedt wat minder stabiliteit. En dat had ik nu wel. En ik had eigenlijk voor het eerst sinds lang dat ik weer eens gelopen heb.
Dat is wel toepasselijk, anders dat je dan op een schoen die niet al te veel stabiliteit loopt en dan gelijk valt. Dat is
Ja,
niet
daarom. Dus, ja, maar ja, het een denk ik volgt het andere ook wel een klein beetje. Maar,
handig.
ja. Maar nu deze wel. En dat gaf mij wel het voordeel van dat ik mijn eigen goed voelde. En dat ik ook echt. Ik durf nog niet echt 100% door te lopen op die rechtervoet. Maar het ging wel een heel stuk beter. Ik denk dat ik aan 90% zat. En een paar stukjes waar het wat technischer was, heb ik rustig aangedaan. Heb ik even gewandeld. Om geen risico's te pakken. Maar dat viel goed mee. Dus ja, het lopen gaat steeds beter. De dinsdagavond, als de podcast gepubliceerd is, dan lig ik ook weer eens in het zwembad. En dan hoop ik een van de komende dagen, als het lekker weer is, ook weer te fietsen. En dan heb ik toch weer een klein beetje terug het gevoel dat ik triatleet ben. Weet je?
Ah, lekker. En dan zondag langs de lijn, hè, Hans, met Tri Amsterdam.
Ja.
En het wordt qua Nederland weer, want ik zei het net een beetje voor de grap, want het is hier echt de afgelopen dagen regen, 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 grijze lucht en veel wind. Maar het wordt vanaf donderdag richting de 30 graden en we krijgen bijna een tropisch weekend, lijkt het nu wel te worden.
Ja.
Dus ja, ik zou zeggen, neem wel je zonnebrand mee, Hans, want het wordt een pittig weekend.
Ja, en genoeg water en zo. En ja,
Ja.
ik hoop dat er ook in een hitteplan wordt voorzien. Want ik herinner me nog van de wedstrijd van vorig jaar, toen hebben we het er ook nog over gehad, geloof ik, met veel expats die daar racen, maar die dan ook echt dat weekend nog een fiets gaan huren, waar ze nooit op gezeten hebben om dan een halve triathlon te gaan doen. Dus dat, ja.
Alright, Hans. We gaan er een mooi weekendje van maken. Wij spreken elkaar volgende week weer, natuurlijk in de podcast.
Ik had nog één dingetje voor
Oh,
je gaat
nou
afsluiten.
kijk.
Ja.
Kom erin, Hans.
Af en toe die traditie toch weer in ere houden. Nee, eigenlijk ja, een beetje aansluitend op de bizarre verhalen of de dramatische verhalen die we eerder in de podcast daar straks hebben besproken. Maar er was ook een heel bizar verhaal. Het is wel ondertussen een week oud, maar ik heb het juiste en volledige verhaal nu. En dat is wel nog heel recent. Maar Arno Binst, een Belgische triatleet, die kwam internationaal, maar ook bij ons nationaal, want er zijn een paar kranten die het gewoon klakkeloos hebben overgenomen van Portugese en Spaanse media. Maar het ging over een Portugese marinier die een Belgische triatleet gered had uit het water.
Oh.
En daar stonden dus ook spectaculaire foto's bij, want je ziet dan die atleet, het lijkt alsof hij een andere atleet aan het dragen is, en je ziet die ook op een andere foto met zijn kop net boven het water uitsteken. Maar Arnaud die nam daar deel aan de Xterra in Portugal. Was iets ten noorden Lissabon, ik ben even de naam kwijt van het stadje, maar alleszins was dat 40 graden. En hij was al cooked, zei hij tegen mij, in het fietsen. En in het lopen moesten ze na 2 kilometer een riviercrossing nemen, waar je tot aan je knieën door het water moest waden. Maar dat water was iets van een 26 graden. Hij zei, gewoon door het feit dat ik al tegen krampen aan zat in het fietsen, en dan vervolgens een temperatuurdrop van 14, 15 graden. Hij zei, echt, hij zei, mijn beide quadriceps die verkrampten compleet.
Cool.
Hij zei, en daardoor kon ik mezelf niet meer optrekken om door die rivier te gaan. Dus hij zei, ik zat daar eigenlijk gewoon op mijn kont en probeerde de krampen eruit te krijgen. En dan is die Portugees hem komen helpen om eigenlijk wat te stretchen en de krampen eruit te krijgen. En heeft hij gewoon na 2, 3 minuten zijn weg kunnen verder zetten. En is hij uiteindelijk nog 30ste geworden zelfs. Dus nog een goede prestatie zelfs.
Ja.
Maar dat werd dus overal gebracht als zijnde van Belgische triatleet in moeilijkheden en levensreddende actie van een Portugese marinier. Maar het verhaal zat dus iets genuanceerder in elkaar. En Arnaud was ook super blij dat ik dan hem contacteerde en dat hij het hele verhaal kon brengen. Maar ook wel bizar, want dat werd bij ons in het nieuwsblad en in het laatste nieuws opgepikt, dat zo'n kranten daar geen check op doen. Dat die ook niet even gaan
bizar,
onderzoeken over welke atleet gaat het precies en wat was er allemaal aan de hand.
Maar is dat ook niet een beetje het nadeel van de huidige tijdsgeest waarin we leven, waarin het allemaal snel, snel, snel. De een wil eerder dan de ander online.
Ja.
Dan krijg je soms van dit soort beeldwestverhalen, lijkt het
ja. Nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Want de foto die er bij ons bij staat, straks als je de podcast hoort, dinsdagmiddag komt dat online, dat verhaal. Als je die foto erbij ziet staan, ja, dan is dat ook wel spectaculair om te zien. Als je daar geen context bij hebt, dan denk je van, wow, wat is dit allemaal? Dus ik snap ook wel ergens dat de kranten erin trapten, maar Arnaud vond het niet zo leuk, want ja, die is nu een klein beetje internationaal viraal gegaan, terwijl er helemaal niks aan de hand was.
Ik zit het ondertussen inderdaad eventjes te googlen en je ziet het ook gewoon... Het staat bij ons ook, bij de Telegraaf bijvoorbeeld.
Nee.
Ook het staat allemaal online.
Oh, ja, dat is dezelfde mediagroep als HLN. Ja. Dus, en HLN en Telegraaf, ik denk dat dat een beetje qua kwaliteitskrant hetzelfde niveau heeft.
Ja, maar ik zie inderdaad HLN, het Nieuwsblad. Ja, komt flink naar voren, ja.
Ja. Dus voilà, ja. We hebben het echte verhaal. En bij deze is hij gereinstated. Gewoon krampen bij Arno Winst.
Het is ook wel een hele opvallende foto, hè?
Ja, maar wel goed dat hij werd geholpen. Dat is dan ook wel weer. Ik vind het een mooi sportief gebaar van die Portugees dat hij even ging helpen.
Ja. Weet je wat ik eigenlijk het raarste vind aan die foto? Is dat je ziet dat die Portugees ook gewoon een flesje water vast heeft. Dat je denkt, waarom heeft hij dat nou vast, joh? Oké, okay, nou, ga voor de mensen die meer over dit verhaal willen weten, ga vooral naar triathlon.be, want dan kun je ook straks de foto's zien en dat is zeker de moeite waard. Oké, okay, Hans, nog een dingetje? Of
nee,
zijn
dat
we klaar?
Ja.
Oké, okay, dit was hem. Dat was
ik in de kram schieten.
Aflevering 282 zit erop. Volgende week zijn we terug met de nieuwe triathlon praat en ik zou willen zeggen, tot dan.
Tot dan.